Wat luisteraars thuis, willen we de schriftlezing in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is uit Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. We noemen Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. En van de Heidelbergse catechismus wordt zondag 2 behandeld. Zondag 2 van de Heidelbergse catechismus. En we zingen psalm 14, vers 2 en 3. Psalm 38, vers 6 en 18. Psalm 130, vers 2 en Psalm 40, vers 4. We noemen nogmaals de schriftlezing Romeinen 3, vers 9 tot 31 van de Heidelbergse catechismus, zondag 2. De psalmen voor deze middag zijn Psalm 14, vers 2 en 3, Psalm 38, vers 6 en vers 18, Psalm 130, vers 2. En Psalm 40, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zullen ons samen zijn deze middag voortzetten door te zingen van de 14e psalm. Psalm 14, het tweede en ook het derde vers. De grote God die het recht verdedigt, sloeg van hemels troon zijn ogen naar beneden, op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden. Hij zag of zich geen mens verstandig droeg, en naar hem vroeg, derde vers, hij zocht alom, maar ach, hij vond er geen. Want alle vlees is trouwloos afgeweken, het land is vol van stinkende gebreken, Geen sterveling wil het pad der deugd betreden. Ja, zelfs niet één. Tweede en derde vers van de 14e psalm.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing voor deze middag vindt u opgetekend in het Nieuwe Testament andermaal. En wel in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, Romeinen 3, de schriftlezing voor deze middag. En daar zal u worden voorgelezen in Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 31. Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met vers 31. Maar wij doen ook deze middag met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat doen we met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een heilige geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in een heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Maar dan zijn wij uitnemender, ganslijk niet, want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn, gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onder geworden, er is niemand die goed doet. Er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen, welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en een weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Zij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt door degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardig worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Christus is, van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet der heidenen? Ja, ook der heidenen. Naarmaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof, en de vooruit door het geloof. Doen wij dan de wet niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Gemeente, we willen zingen met elkaar uit de 38e psalm, het 6e en het 18e vers, psalm 38, het 6e vers. Ik ben door uw wetten schenden, krom van lenden, vol van druk, benauwd van hart, zeer gebogen en verslagen, moe van klagen, ga ik al de dag in zwart. En ook het 18e vers. wil mijn misdaan die u tergen niet verbergen. Het 6e en het 18e vers van Psalm 38. gemeente, wij willen deze middag met elkaar vervolgen met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Nadat we vorige week met elkaar hebben stilgestaan bij zondag 1, willen we natuurlijk vanmiddag met zondag 2 verder gaan. Dat zijn de vragen en antwoorden 3, 4 en 5. En ik lees ook vanmiddag u deze drie vragen en antwoorden voor eerst voor. Daar wordt gevraagd in vraag 3, waaruit kent gij uw ellende? Het antwoord luidt, uit de wet Gods. Vraag 4, wat eist de wet Gods van ons? Het antwoord luidt, dat leert ons Christus in een hoofdsom. Matthäus 22, vers 37 tot 40, gij zult liefhebben den Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt gij dit alles volkomenlijk houden? Het antwoord luidt, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Het gaat dus vanmiddag gemeente in zondag 2 over de kennis der ellende uit de wet Gods. We zien drie vragen en antwoorden, dus eigenlijk in het kort drie gedachten. Ten eerste zien we de wet als een kenbron. Dat is natuurlijk vraag en antwoord 3. Vraag en antwoord 4 bepaalt ons bij de eis van Gods wet. En vraag en antwoord 5 laat ons zien de overtreding van die wet. Dus ik zei vanmiddag gaat het over de kennis der ellende uit de wet Gods. Zo hebben ook de opstellers van de catechismus als het ware bedoelen te zeggen. Drie gedachten dus. In de eerste plaats de wet als een kenbron. In de tweede plaats de eis der wet. En in de derde plaats zien we de overtreding van die wet. En dat dus, gemeente, in het begin van dat eerste stuk. Het eerste stuk van de Heidelberger Catechismus, dat dus gaat over het stuk van de kennis der ellende, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. En dat is als het ware, dus eigenlijk zouden we kunnen zeggen, het begin nog maar van het catechetisch onderwijs dat Zacharias Uzinus ons heeft willen geven. Want zondag 1, ik heb het misschien vorige week ook heel kort benoemd, maar dat is eigenlijk een inleiding. Dat is eigenlijk een opstapje om te komen uiteindelijk tot de verdere uitwerking van die zaken. En het ging natuurlijk vorige week in zondag 1 over die enige troost. Dat ik met lichaam en ziel beide in de tijd en voor de eeuwigheid niet meer van mezelf ben, maar van Christus Jezus. Dat werd als het ware voorgesteld wie Christus Jezus nou is. Wie hij is voor zijn volk en kinderen. En wat zij in hem hebben. Nou ja, om het heel kort samen te vatten nog een keer, hoe uitnemend rijk zij zijn vanwege de onuitspeurlijke rijkdom van Christus, die hij bezat en bezit, en die hij ook in het leven van zijn kinderen komt uit te delen. Dus dat is die enige troost. En dan is dat zo dus samengevoegd en samengevat in die ene naam tot zaligheid gegeven. Christus Jezus en die gekruisigd. En daar is Zacharias Uzinus zijn hart vol van geweest. Dat is vol van helbespiegelingen geweest, heeft hem ook het verlangen gegeven. Om het schoonste lied uiteindelijk van die koning te gaan zingen en dan natuurlijk in 52 zondagen. Stapje voor stapje. En daar moet het natuurlijk gemeente ook naartoe, naar dat doel. Voor u, voor mij, voor wie we ook zijn, jong of oud, onze kinderen. We zullen alle toch moeten komen tot die kennis van de Heer Jezus Christus. Maar gelijkertijd, gemeente, is het natuurlijk wel zo dat velen in onze dagen, en niet alleen in onze tijd, maar eigenlijk eeuwenlang al, hebben gezegd, dan moet hij voorgesteld worden. De Christus en zijn verzoenend lijden en sterven, dat verlossend handelen van de Zonen Gods, dat moet gepredikt worden. Want dat heeft Paulus toch ook gedaan, zeggen ze. Hij predikte toch ook, terstond, de Christus. Het was toch zijn verlangen. En de discipelen hebben het toch ook van de zaligmaker zelf gehoord. Predik het evangelie aan alle creaturen. En ze hebben dat mogen doen. Dus er zijn mensen, ja, die zeggen, dominee, u moet alleen eigenlijk Christus voorstellen. Nou begrijp ik dat natuurlijk. En op zichzelf hebt u natuurlijk ook wel weer gelijk. Want er is geen andere naam tot zaligheid gegeven. Maar gelijkertijd, gemeente, ja, gaat het natuurlijk wel in de weg
Zoals onze vaderen ons hebben voorgesteld. In de kennis van onze ellende. En dat is natuurlijk toch, gemeente, een zaak die voor velen, ik zei ook in onze dagen, tot een struikelblok is. Zij hebben dat stuk der ellende in hun leven eigenlijk, nou ja, willens en wetens willen overslaan. We zouden als het ware kunnen zeggen, met grote sprongen over dat stuk heen gestapt. En ze hebben die enige troost waar het dus over gaat in zondag 1, ja, zelf aangenomen. Want ze geloven en ze hebben Jezus aangenomen. En ze menen dat ze in het geloof zijn, niet wetend, vanuit de dwaasheid, dat het eigenlijk een waangeloof is, een ingebeeld geloof. Niet dat ware, zaligmakende geloof. Maar ik zei een ingebeeld geloof. Ze menen dat ze in het geloof zijn. Ze menen dat ze in Christus zijn. Het zijn mensen. En nou hoop ik maar niet dat ze in Vriezenveen er zullen zijn. Maar die eigenlijk zijn als de remonstranten. U weet wel, die hebben ook gemeend dat ze een vrije wil hadden. Ook nog machten, hoedanigheden bezaten om iets goed te doen. Nou geliefden, dat is natuurlijk geheel en al verkeerd gedacht. Want die remonstranten, die zijn er geweest, ze zijn er nog. Maar wat zal het zijn, als we nooit in de tijd op aarde werkelijk in de weg des Heren, in de weg van Gods geest zijn gebracht. En nooit recht hebben leren verstaan hoe groot onze zonden en ellende zijn. Dan denk ik toch maar weer, ja, aan die bekende oudvader, misschien zegt die naam u vanmiddag wel wat. Wilhelmus Schortinghuis, predikant uit Groningen, ook alweer wat jaren geleden weliswaar. Maar hij heeft een kostelijk boek geschreven en op een zeker moment dan schrijft hij over die vijf nieten. En dan komt hij te zeggen, wij willen niet, wij hebben niet, wij weten niet, we kunnen niet en we duren niet. Wat heeft de man begeren voor te stellen? Nou ja, eigenlijk, gemeente, heel samenvattend, de totale doodstaat van u en mij. Hij heeft eigenlijk willen voorstellen dat nou niemand tot de Heere komen kan, tenzij de Vader hem trekken. Dat er van ons uit nou geen vrucht in de eeuwigheid meer gevonden wordt. Maar dat het nou door genade nog wel mogelijk is. En dat de Heere nou juist ook weliswaar weer door die werken der wet ons voor te stellen, komt te tonen, ja, dat eigenlijk al onze eigen gerechtigheden niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed. En daarom is het zo nodig, gemeente, om met de Heidelberger Catechismus vanmiddag natuurlijk ook daarbij bepaald te worden. En dan wordt ons natuurlijk weer gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? En opnieuw, gemeente, is het me weer eigenlijk zo wat opgevallen in de overdenking, dat Ursinus eigenlijk heel persoonlijk is. Altijd maar weer die begeerte gehad om zijn hoordes in die dagen, ze zouden zeggen zijn gemeenteleden, de zielen waarover hij was gesteld, om ze eerlijk te behandelen. Waaruit kent gij uw ellende? En toch, ja, gemeente, ik moet het opnieuw zeggen en ik wil het ook graag zeggen. Maar de grootste ellende voor u en mij, dat is wel dat wij onze ellende niet kennen. En onze ellende ten diepste ook helemaal niet voelen. Er ons niet van bewust zijn. En daarom zo stil en gerust doorleven en voortleven alle dagen van ons leven. En wat zal het toch zijn, gemeente, als die kostelijke genadetijd dan een einde gaat krijgen. En dan onze ogen geopend gaan worden. En we dan in dat gericht, nou ja, als het ware voor die heilige wet des Heren worden gedagvaard. En we dan eerlijk gaan ondervinden, nou ja, dat wij uiteindelijk aan heel die wet schuldig staan. Dus de vraag die hier zo heel indringend vanmiddag, gemeente, naar u en mij toekomt, dat is, waaruit kent gij uw ellende? Dan zou ik natuurlijk een ogenblikje moeten zwijgen. En u stilletjes, jong en oud, zou eigenlijk weer dat antwoord daarop moeten laten geven. Kent gij uw ellende? Wat weet u daar nou van? Kunt u daar nou wat van zeggen? Of moet u het eigenlijk eerlijk zeggen? Dominee, ik weet eigenlijk niet goed wat dat is. Zou natuurlijk ook heel eerlijk zijn. En dat deed me zo, gemeente, wat denken aan een kostelijk boekje. Het boekje waarover een zeker predikant in Schotland wordt gesproken, Hector MacPhail. Misschien zegt uw naam u iets. Ik zou het alle vaders en moeders willen aanraden om hun kinderen dat boekje eens voor te lezen. Waar gaat het over? Nou, over een predikant die in zijn dagen, we zouden zeggen, van gemeente tot gemeente trok. Om het woord Gods te bedienen. En op een zeker moment ergens in een herberg terechtkwam. Om te overnachten. Het was een goed gebruik in die tijd, toen kon dat blijkbaar nog. Om de dag dan samen met al de gasten die er in die herberg waren, af te sluiten. En die predikant heeft aan de herberg hier gevraagd, wil u al uw gasten zo bijeenbrengen? En het heeft mogen plaatsvinden. En als al die gasten zo zijn aangeschoven en die predikant nog eenmaal dat gezelschap overziet en vervolgens aan de waard vraagt, zijn ze dat nou allemaal, meneer? Dan zegt hij, ja, eigenlijk wel. Nou ja, er is er nog één. Ach ja, dat is maar een meisje, die is in de keuken nog bezig. Maar zo zegt die predikant, zou u die dan ook willen vragen hier te komen? Ah, maar dominee, die begrijpt er allemaal nog niks van. Nee, maar toch maar vragen. En als dat meisje plaatsneemt tussen dat gezelschap, raakt het hart van die predikant toch vervuld. Met bewogenheid. En als ze zo samen dat woord hebben gelezen en die predikant het aangezicht des Heren heeft gezocht om, ik zei, om de dag te besluiten, om bewaring te vragen voor de nacht. En de gasten zo weer zich verwijderen. Ik had deze predikant niet nalaten om te vragen, meisje, heb je nou begrepen wat overging? Het arme kind heeft de schouders optrekken. Ze wist het niet, ze begreep het niet. Heb je wel eens uit de Bijbel horen spreken? Nee. Weet je dan niet dat je een nieuw hart nodig hebt? Nee. Weet je wie God is? Nee, meneer. Weet je dan niet dat je zondaar bent? Nee, meneer. Kijk, dan gaat die predikant, ik zei uit de bewogenheid van zijn hart, tegen dat meisje zeggen, dan moet je me één ding beloven. En als je doet wat je nou vraagt, krijg jij van mij dit prachtige sjaaltje. Hij bedoelde dat kind als het ware aan te moedigen. En zo zei hij tegen haar, dan moet je me één ding beloven, dat je elke dag vraagt. Heren, mag ik mezelf kennen? Een eenvoudig gebedje. Nou ja, kort samenvattend. Dat meisje heeft dat gebedje leren bidden in de leven. Heren, mag ik mezelf kennen? Wat is er gebeurd? Ik kan u het hele boekje natuurlijk niet vertellen vanmiddag, maar op zeker ogenblik, enige tijd daarna, komt die predikant opnieuw in die herberg. En hij treft dat meisje aan, niet meer wetend wie ze was en niet meer herinnerend de woorden die hij tot haar gesproken heeft. Het meisje in tranen, verbroken van hart. Weet u niet meer wie ik ben, dominee? U hebt me ooit leren bidden. Heren, mag ik mezelf leren kennen. En zij is onder tranen en nu heeft de Heer het daggebed verhoord. Maar dominee, dan ben ik zo arm. Weet u wat dat meisje had geleerd? Uit de wet Gods. Hoe groot haar zonden en ellende waren. Het was een arm kind geworden voor de eigen waarneming. Ik geloof dat dat hart van die predikant is gaan branden. Ik zou nog meer uit dat boekje kunnen vertellen. Ik zal het voor u bewaren om het voor te lezen, ouders. Dus waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Daarom is het zo nodig, gemeente, dat wij ook dat onderwijs ontvangen. Ook de verlichting van Gods Heilige Geest door. Maar als de Heidelberger ons hier komt voor te houden, dat wij heel persoonlijk nodig hebben om onze ellende te leren kennen, dan gebeurt dat toch door de wet. En dan zullen de catechisanten vanmiddag hier in Vriezenveen ongetwijfeld wel weten welke wet daarmee bedoeld wordt. Want ja, er zijn natuurlijk in Gods woord veel meer wetten. Ik zou natuurlijk in aanvang al wel kunnen zeggen, heel die vijf boeken van Mozes. Die noemen we de wetsboeken. Waarom? Nou ja, dat is eigenlijk de Torah. De vijf boeken van Mozes. En wat bevat dat? Nou ja, heel kort samenvattend, eigenlijk wet en evangelie. U zegt vanmiddag wet. Ja, dat kan ik begrijpen. Maar evangelie ook in die vijf boeken van Mozes? Ja, wel te degen. Want wat worden ons daar getoond in die vijf boeken? Nou ja, onder andere dus die ceremoniële wet. U weet wel dat die wet der ceremoniën, die wet der voorschriften, die wet van al die regels en geboden die Mozes bij de Heere vandaan ontvangen had en aan het volk moest onderwijzen. Aangaande de tabernakeldienst, die wet met betrekking tot de offers die gebracht moesten worden. Die zoenoffers, die brandoffers, die spijsoffers, die hefoffers en al die andere zaken. Hoe Mozes bij de Heere vandaan het onderwijs heeft gekregen, hoe die priesters en die levieten moesten dienen bij de tabernakel. Nou ja, heel kort samenvattend, we noemen dat de ceremoniële wet. In die 5 boeken van Mozes geopenbaard. Waaruit kent gij uw ellende? Uit die ceremoniële wet? Nou, dat is niet wat de Heidelberger ons begeert voor te stellen. Maar toch. Ach, het volk heeft juist ook wel door die ceremoniële wet gemeend. Iets leren verstaan. Nou ja, van de noodzakelijkheid van de bloedstorting. Ze hebben iets leren verstaan. Dat er bloed moest vloeien, dat er offers gebracht moesten worden, verzoenend bloed gestort moest worden. Dus die ceremoniële wet was al wel voor het volk een heenwijzing. Vanwege hun zonden naar het werk van een ander. Dus daar hebben ze ook in die ceremoniële wet wel iets van kunnen leren verstaan aangaande hun ellende. Want het handschrift dat tegen ons was, zo heeft Paulus geschreven aan de Colossenzen, in inzettingen bestaande, dat heeft de Heer uitgewist op Golgotha's kruisheuvel. Daar dus is heel die ceremoniële wet een einde gekregen, heeft hij daar die wet vervuld. Maar gemeente, ik zei, als er wordt gevraagd waaruit kent gij uw ellende, dan is dat niet uit die ceremoniële wet, dus in de eerste plaats ook niet uit de burgerlijke wet, dat is ook zo'n wet, toch die de Heer aan het volk gegeven heeft, een samenstel van regels, van zaken die onder het volk zo moesten gebeuren. We zouden zeggen de grondwet van het volk Israël in de dagen van Mozes. Hoe ze met elkaar en voor elkaar konden leven in vrede. Wat liet dat zien? Nou ja, eigenlijk ook al iets van die ellende. Omdat het volk in die dagen, net als wij in onze dagen, allemaal van het heilspoor afgegaan zijn. Zo diep gevallen. Dat er regels nodig zijn om op een ordelijke wijze met elkaar omgang te kunnen hebben. Daarom heeft overigens Johannes Calvijn in zijn kostelijke werk de institutie ook over die wet gewezen. Die wet, dat is nodig om de mensen te beteugelen. Dus gemeente, als wij ook in onze dagen de burgerlijke wetten moeten hebben, dan laat dat eigenlijk al genoeg zien wie wij van onszelf, van nature dus allemaal zijn. Tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Afwijkers van de Heere, zelfbedoelers. En vijanden tot in het diepst van ons bestaan. Waaruit kent gij uw ellende? Ook uit die wet. Maar als het hier natuurlijk gaat over de ware kennis der ellende, dan wordt er ons hier natuurlijk voorgesteld die zedelijke wet, die wet der 10 geboden. Die wet, nou ja, die de Heer ook aan Mozes heeft gegeven toen het volk uit Egypteland was bevrijd. En door de Rode Zee was geleid. En waar Mozes door de Heer op de berg Horeb werd gebracht. En waar hij die 2 stenen tafelen uit de hand heeft mogen ontvangen. Die 2 stenen tafelen die door de Heer zelf waren beschreven. Met zijn eigen vinger. Die eerste tafel, die eerste 4 geboden. Tweede tafel, we weten het, het 5e tot het 10e gebod zo gezegd. Het eerste gebod dat handelde over de verhouding tot God, hoe wij God behoren te dienen. In de tweede tafel wordt ons voorgesteld hoe wij onze naasten hebben te eerbiedigen en elkaar hebben te behandelen. Maar die wet is uit de hand des Heren gegeven aan Mozes. Maar als ik daaraan terugdenk, jonge vrienden, dan weten we hoe Mozes de berg is afgekomen. En waar hij dan zo verneemt van al dat gruwelijke wat er onder aan die berg is gebeurd. Hoe het volk het gouden kalf heeft begeerd. Maar ze hebben gedacht, zou Mozes wel ooit terugkomen? En ze hebben begeerd om de Heer op hun eigen wijze te dienen. En Mozes, die 40 dagen en 40 nachten afwezig was, had eigenlijk aan Aaron het bevel gegeven om het volk te wijden. Op het volk te waken. En daarom is dat gouden kalf, de toelating ook van Aaron, tot stand gekomen. En als Mozes het dan hoort, Hoe het volk daar van de Heer is afgeweken en voor dat gouden kalf zich heeft gebogen. Dan werpt hij die twee stenen tafelen neer. Uit de hand des Heeren ontvangen. En dan zo gebroken. Laat dat zien, geliefden. Nou ja, eigenlijk natuurlijk heel eenvoudig zo. Dat wij die wet des Heeren hebben ontvangen. Geschreven op de tafel van ons hart. Toen in de staat der rechtheid geschonken. Maar door onze zonden, door onze schuld, is die wet verbroken. Liggen wij alle verloren. Verdoemelijk voor God. Maar gemeente, dat nou Mozes voor de tweede maal is opgegaan op de berg. En voor de tweede maal die twee stenen tafelen heeft ontvangen. Als die middelaar van het oude verbond, van het oude testament, tussen God en het volk staande. Dat laat ons al iets zien. Ook in dat kostelijke Oude Testament. Dat eenmaal die wet des Heren gegeven zou worden aan de zonen Gods. Die als die middelaar van het nieuwe verbond voor zijn volk zou gaan volbrengen. Wat wij niet meer kunnen volbrengen. Maar gemeente, het laat ons wel weer zien hoe schuldig het volk stond ook in die dagen. De wet Gods overtreden. Dus als er nou wordt gevraagd waaruit kent gij uw ellende. En het antwoord luidt uit de wet Gods. Dan wordt ons duidelijk voorgehouden dat wij die twee stenen tafelen, dat eerste tot dat tiende gebod, niet meer kunnen houden. Door onze diepe val in paradijs. Is er niemand meer die goed doet, is er niemand meer die verstandig is. We zijn allemaal afgeweken. En nou is ons vanmorgen toch opnieuw, naar goed gebruik, naar Gods wil, die heilige wet voorgehouden. Waarom moet dat nou elke zondag gebeuren? Nou gemeente, omdat die wet als een kenbron, als een spiegel wordt voorgehouden. Opdat u en ik, wij allemaal jong en oud, dan zouden zien dat we tegen dat eerste gebod hebben gezondigd, tegen dat tweede gebod hebben gezondigd, tegen dat derde gebod hebben gezondigd en geen van al die geboden hebben gehouden. Dus wordt ons die wet als een spiegel voorgehouden. Maar gemeente, ga het maar weer vragen. Hoeveel jaren is dat in uw leven al voorgelezen? Hoe vaak heb u het zelf al niet gelezen? Wat heeft het uitgewerkt? Hebt u mogen komen tot die kennis van uw ellende? Van uw rampzaligheid en verlorenheid? Blijkt, ik zei het helaas, dat velen nog vreemdeling zijn voor God en hun eigen hart. Nooit recht zich te hebben gekregen op hun verlorenheid. Hoe komt dat? Nou gemeente, omdat u en ik zo nodig hebben dat niet alleen dat woord klinkt, die wet klinkt. Maar dat ook de Heilige Geest eerlijk maakt. Want ik dacht zo, jonge vrienden, het is eigenlijk met die spiegel van Gods wet. Net als in het natuurlijke leven. We kunnen een spiegel in de badkamer hebben hangen. En je staat ervoor en je kijkt erin. Maar als het nou eens heel donker in die badkamer is. En je staat voor die spiegel, wat zie je dan? Dan zie je niks. Dan zie je in het geheel niets. Nou, zo is het nou eigenlijk ook, geliefden, als die wet wordt voorgesteld. Al zoveel jaren. En de bediening van ons Heilige Geest wordt gemist. Maar als de Heere nou gaat werken in ons leven. Als Hij nou zelf gaat spreken door die wet. Door de verlichting van Gods Heilige Geest ons die spiegel gaat voorhouden. Ja, dan komt het er uiteindelijk door de genade des Heeren toe. Dat wij enigermate onszelf leren kennen. Ik zeg enigermate. Want dat is zoveel al in het leven van Gods kinderen. Dat ze, als de Heere gaat spreken, die wet eerlijk ons gaat maken. Ze in beginsel nog maar zien de grootheid van hun kwaad. De grootste gruwelen, de grootste afmakingen, de grootste afwijkingen. Maar naarmate de Heere meer licht komt te geven. Die wet in al zijn scherpte en in al zijn kracht doet uitgaan in ons leven. We dan pas al meer en al dieper gaan inblikken. In hoe groot onze zonden en ellende zijn. Maar ik zei gemeente, het is zo nodig. Want daarom wordt ons zo eerlijk voorgesteld. In die wet, maar ook natuurlijk in Romeinen 3. Wie wij zijn. Ach, en we hebben het zo met elkaar weer horen lezen vanmiddag. Maar dan maak ik het misschien weer eens opnieuw even vragen. Wat heeft u dat gezegd? Als u aan mijn beeld zo eerlijk in Romeinen 3 wordt voorgesteld. Allen afgeweken tezamen, onnut geworden, niemand die goed doet, ook niet tot één toe. Een keel, een hopend graf. Tongen plegen zijn verdrog, slangen venijn onder hun lippen, een mond vol van vervloeking en bitterheid, hun voeten snel om bloed te vergieten. Een vernieling en ellendigheid is in hun weer. O gemeente, welk een eerlijk beeld. En die wetterst komt zo tot ons. Tot al degenen die vanmiddag hier in Vriezeveen, hoe kon het die wet zijn? Waarom? Nou ja, het trof me opnieuw toen ik het hoorde lezen. Wat staat er zo eerlijk in dat 19e vers nog? Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Opdat, en kijk, en dan komt het gemeente. Opdat alle mond gestopt worden. Van een jongen en een meisje. Een man en vrouw vanmiddag. Alle mond. We allemaal ootmoedig zouden moeten zeggen. Heren, heren. Wie ben ik dan? Alle ja-ma's gaan we stoppen. Alle tegenwerpingen. Alle verontschuldigingen. Alle mond gestopt worden. En dat we allen leren voor God verdoemelijk te zijn. Kijk, dat is de wet. In aanvang en in voortgang. Maar gemeente, die wet des Heren moet altijd scherpelijk klinken. Het is altijd nodig voor het eerst en steeds weer. Ook na ontvangen genade. Dat die wet in al zijn kracht uitgaat. Waarom? Opdat wij zullen leren hoe arm en ellendig we zijn. Maar Zacharias en Zinus, dat gezegd hebbend, komt weer wat verder te graven. Want hij komt ons de eis van de wet ook voor te stellen. Wat eist dan die wet Gods van ons? Nou ja, we hebben het u voorgelezen. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Ach, en dat is ook alweer heel opmerkelijk, nietwaar? Wat een wijsheid heeft ook Zacharias en Zinus toch weer opnieuw gehad, nietwaar? Dat hij dit al zo heeft opgeschreven. Ik heb vroeger wel eens gedacht, kinderen. Wat vreemd toch? Dat hier, als het dan nou gaat over die wet, als het gaat over de zedelijke wet, als het gaat over de wet der 10 geboden, zoals ik eigenlijk net zei. Dat daar dan niet al die 10 geboden staan uitgeschreven. Zou je toch verwachten? Dat vinden we hier niet, in dat eerste stuk van de catechismus. We vinden dat natuurlijk wel, dat weet u, in het derde stuk van de Heidelberger catechismus, in het stuk van de dankbaarheid. Als die wet weer opnieuw behandeld gaat worden, maar dan niet zozeer als een spiegel om onze ongerechtigheden aan te wijzen, onze afmaking aan ons voor te stellen, maar om ons te leren hoe we Goden voor de verlossing ons geschonken zullen dankbaar zijn, dan wordt het een leefregel. Dan wordt het een richtsnoer. Maar Zacharias en Zinus heeft hier heel wijselijk alleen maar de kern uit Gods woord naar voren gebracht. Die uiteindelijk uit de mond van de hoogste profeet en leraar der gerechtigheid zelf heeft genomen. Want de Heer Jezus Christus, hij heeft in zijn omwandeling op aarde aangaande die hoofdsom gesproken. Tegen hen die zo meenden getrouwde wetten hielden. Die farizeeërs, die schriftgeleerden. Die zo van de morgen tot de avond bezig waren om zich te beijveren, zichzelf goden aangenaam voor de Heer voor te stellen. En toch vreemdelingen bleken te zijn voor God in hun eigen hart. Kijk, heeft ze de hoofdsom voorgehouden. Ge zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart. Met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. Met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede en dit gelijk is. Ge zult de naaste liefhebben als uzelf. Kijk, dat is de samenvatting eigenlijk. De hoofdsom dus van de wet. Dat wordt natuurlijk allemaal samengevat. Heel eenvoudig in één woordje. Liefde. En daarom hoeven al die 10 geboden niet weer opnieuw hier in het begin worden voorgelezen. Maar het gaat eigenlijk maar om één ding, liefde. De Heere eist liefde tot hem. En hij eist liefde van u en mij, jegens onze naasten. Nou ja, zijn we dan niet tegelijkertijd gemeente met dat grote gebod? Er staat niet het grootste gebod, maar het gaat over het grote gebod. Er zou staan het grootste gebod, dan zouden we nog kunnen denken, nou ja, dan zijn er blijkbaar ook andere geboden die misschien wel van mindere waarde zijn. Nee, maar hij spreekt over het grote gebod. Dit is het gebod. Hij begeert dat wij hem van harte lief hebben. Maar gemeente, ik zei, het gaat over de eis van de wet. We zijn in onze tijd zo vaak geneigd om te zeggen van ja, maar die wet die kunnen we niet meer houden. We zijn allen in zonde gevallen, ontvangen en geboren. En er is niemand meer die goed doet, niet tot één doet, dat is waar hoor. En we zijn zo gauw geneigd om te zeggen, maar er is er één gekomen om die wet niet te ontbinden, maar om die wet te vervullen. En dat is ook waar. Maar gemeente, laten u en ik eerlijk zijn. Die wet blijft staan. Waarom? God is dezelfde gebleven. Hij is onveranderlijk. En hij eist nog steeds een volkomen toewijding. Ook van ons vanmiddag. Dat mag hij toch ook vragen. Daar heeft hij toch ook alle recht toe. Hij die ons zo geschapen heeft. Als een God waarvan we lezen in Gods woord. Dat hij zichzelf voorstelt als liefde. God is liefde. Ja, dat wordt natuurlijk ook door veel mensen wel eens weer uit het verband gerukt. Die willen eigenlijk alleen maar op die eigenschap van God wijzen. U weet allemaal hier in Vriezenveen. Dat God niet alleen liefde is, maar dat hij ook rechtvaardig is en ook heilig is. Dus die eigenschappen van God zijn niet strijdig, maar God is wel liefde. En wat heeft hij nou gewild? Gemeente, omdat hij liefde is, heeft hij nog een volk, een mens geslacht, willen scheppen, die eeuwig in zijn liefde zouden delen. Die dat grootste genot en dat grootste goed zouden mogen smaken. Die hem zouden liefhebben vrijwillig. Kijk, en daar mocht Adam toch iets van kennen. Van die onbegrijpelijke liefde. Uitgestort in zijn hart. En die wederliefde tot de Heer. Ja, gemeente. Daar moet ik eigenlijk misschien dat nog wat kort proberen nader toe te lichten. De liefde die Adam had. Om de Heer dus volmaakt lief te hebben. Dat is een liefde, ja daar kan ik wel wat proberen van te zeggen, maar kan ik eigenlijk niet goed beschrijven. Waarom niet? Nou ja, dat is zo gezegd eigenlijk een goddelijke liefde. Ik bedoel dit. Als op een zeker ogenblik de Heer Jezus Petrus opzoekt. Naar Pasen, naar zijn diepe val. Daar bij de zee van Tiberias. Dan komt hij het hem zo heerlijk te vragen. Simon. Jonas, zo, hebt gij mij lief? Onze jonge vrienden zullen vast wel weten dat de Heer dan in het oorspronkelijke woordje gebruikt, dat betekent eigenlijk zoveel, ik zeg altijd maar heel eenvoudig, een hemelse liefde, een goddelijke liefde, een volmaakte liefde. Had hij daar geen recht op? Krachtens schepping en krachtens vernieuwing des harten ook in het leven van Petrus. Had hij daar geen recht op? Heeft hij daar geen recht op in u en mijn leven? Maar wat moet Petrus antwoorden? Dan zegt die Heere, ge weet alle dingen, ge weet dat ik u lief heb. Maar dan staat er in het oorspronkelijke gemeente een woordje. Anders dan dat woordje wat de Heere vraagt. Dan durft Petrus niet antwoorden, Heere, ge weet dat ik u lief heb. Met een goddelijke liefde. Maar dan bedoelt hij min of meer te zeggen, Heere, ik heb u wel lief. Maar het is een menselijke liefde. Het is niet meer die liefde die u zo waardig bent. Dat vraagt hij eenmaal aan Petrus, een andermaal en ten derde maal. Wat bedoel ik daarmee te zeggen? Nou, gemeente, dit. Dat daaruit al blijkt dat wij hem niet lief hebben zoals het behoort. Op volmaakte wijze. Want de Heere begeert dat we hem lief hebben van ganser hart. Hè? Wat betekent dat? Met heel ons hart. Dat de bodem van ons hart zo bezet is met die liefde. Dat we eigenlijk niets meer anders willen. Salomo heeft ergens gezegd, mijn zoon, geef mij uw hart. De zaligmaker begeert niet anders geliefde dan u en mijn hart. Een volkomen hart. Geen gedeeld hart, maar een volkomen toewijding. Nou, waaruit kent ge uw ellende? Wees eens eerlijk vanmiddag. Want daar gaat het over in zondag 2. Om u en mij eerlijk voor te stellen dat we dan zo tekort schieten. Probeer u dat niet aan te wijzen, gemeente. Al is dat natuurlijk wel mijn dure verantwoordelijkheid. Maar het allergrootste zou toch zijn dat het vanmiddag voor een en Friese Veen naar binnen zou mogen slaan. En voor wie dat nou niet alleen een verstandelijk weten zou zijn, schuldig te staan aan dit gebod, maar dat nou ook smart zou worden. Hoe kan dat? Nou gemeente, dat kan alleen als Gods lieve geest gaat werken in het hart. Als hij een trek komt te nemen, zichzelf in zijn heerlijkheid gaat voorstellen in uw leven. En u met schaamte en schande moet terugkijken in uw leven, wie u bent geweest. De Heere nooit lief gaat, nooit volkomen. Niet met uw ganse hart en niet met uw ganse ziel. Zit er nou onderscheid in hart en ziel? Nou, ik zou er veel van kunnen zeggen, maar laat ik nou proberen samen te vatten vanmiddag dit. Wat is de ziel? Geliefde, dat is eigenlijk waar de wil in ligt. Dat is eigenlijk dat onsterfelijke bestaan. De genegenheden. Nou, moet u dan misschien vanmiddag opnieuw niet eerlijk bekennen, schuldig te staan aan de wet. Aan de wet der liefde. Moet u het eerlijk niet bekennen vanmiddag. Als het gaat dat u hem ook met geheel uw verstand zult liefhebben. Dat u dan ook eigenlijk wel het hoofd moet buigen. Kijk, de dichter, die wist het. Uw wet is mijn betrachting de ganse dag. Wat bedoelde hij daarmee? Hij was eigenlijk van de morgen tot de avond met die wet des Heren bezet. Had maar één verlangen, door wederbarende genade, om de Heere te bedoelen. Nou kijk, gemeente, in de staat der rechtheid had Adam maar één verlangen, om te doen de wil Gods. De zaligmaker op aarde heeft het mogen betuigen, dat was nou zijn spijze en zijn drank. Dat was nou het liefste wat hij deed. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen maar. En zo zijn u en ik geschapen, in ons bondshoofd. En gemeente, daarom laat die wet u en mij vanmiddag zien, dat we schuldig staan. Hoe schuldig? Doodschuldig. Doodschuldig. Doodschuldig met betrekking, nou ja, tot God. Ik zei zo straks die eerste tafel van de wet. Maar als we die tweede tafel der wet zien en de Heere vraagt dat we onze naasten zullen liefhebben als onszelf. De Heer als het ware nog een spaar dieper komt te spitten in het leven. En u en ik nog meer gruwelen moeten tegenkomen in ons leven. Nog meer tekorten en afmakingen moeten gaan ontdekken. Dan zou ik opnieuw toch moeten vragen, waaruit kent gij nou vanmiddag uw ellende? Is dat uit de wet Gods? En is die wet nou levendig geworden? Heeft de Heer er nou licht over laten vallen over zijn woord en licht over je hart? En is hij nou als die hoogste wetgever in je leven voorgesteld? Die ook eenmaal zeker in het gericht gaat treden. En die u ook zeker eenmaal gaat vragen, wie zijt ge nou geweest? Gemeente, voelt u welk een onwaardeerbaar goed de Heere ons heeft gegeven om ons de Heidelberger catechismus te schenken? Dat hij ons zo tussen wieg en graf eerlijk wil maken en dat keer op keer, want die Heidelberger catechismus is al zo vaak gepredikt in uw midden, nietwaar? Maar het wordt ons gevraagd, waaruit kent gij uw ellende? Maar is de vraag vervolgens, kunt gij dit alles dan volkomenlijk houden? En wat is dat een gelukkig antwoord, geliefde? Als we dat nou niet alleen mogen lezen, niet alleen mogen nazeggen, maar ook eerlijk mogen en moeten gaan beleiden. Nee, ik. Maak eens vragen, gemeente van Friese Veen. Heb u daar iets van geleerd? Is die tijd in uw leven gekomen dat de Heer zo die spiegel van zijn heilige wet kwam voor te stellen, zo het binnenste van uw hart kwam bloot te leggen? En zo u het moest gaan bekennen, nooit één van zijn geboden te hebben gehouden, maar schuldig staat. Hem niet de eer gegeven die waardig was. Alle dagen schandelijk aan hem voorbij gegaan. nooit hem lief gehad. En misschien wel de begeerte gehad om de Heere lief te hebben. Een begeerte die niet tot de bodem van u en mijn hart werkt, maar die misschien wel gewerkt kan worden. Als die iets van zijn heiligheid en majesteit komt te vertonen en iets uw hart komt uit te halen, dat u het voelt, de Heer is het waardig om bemind te worden. Met heel mijn hart en met heel mijn ziel, met alles wat in is. Maar dat u het toch vanmiddag moet bekennen. Heere, ach, ik sta zo schuldig. Ik sta zo schuldig. Van mezelf geneigd God en de naaste niet lief te hebben, maar te haten. Kijk, dat is eerlijk onderwijs. Door Gods geest gewerkt in het leven. Zo eerlijk komt hij nou mensen te maken. Waar we ook wonen, ook op deze aarde. Dan worden al mijn eigen gerechtigheden als een wegwerper gekleed. Kom ik erachter, gemeente, dat ik nooit anders heb gedaan dan God haten. Want dat is niet alleen de wereld die dat doet. Als ze vloeken en spotten en Gods lasterlijke taal uitspreken. Het is niet alleen de wereld die zich aan de Heer en zijn woord en wet niet gelegen laat liggen. Die openlijk te kennen geeft dat ze van hem niks willen weten. Die openlijk durven te zeggen, als er nou een God is en als die God nou de God van de Bijbel is. Ja, waarom dan zoveel kwaad en waarom dan zoveel onrecht in deze wereld? Die het openlijk durven te zeggen, zulke God wil ik niet dienen en kennen. Van nature geneigd God en de naaste te haten, maar gemeente, dat geldt ook met kerkmensen. Ook in Vriezenvee toch? Maar de Heere week aan week tokkelt op de harp van vrije genade. Maar die u eerlijk komt voor te stellen, die brede weg en die smalle weg. Eerlijk u komt voor te stellen, vloek en zegen. Eerlijk u komt voor te houden dat u verloren ligt. En daarom ook gewis verloren gaat. Dat u eerlijk komt voor te houden ook wie u bent. En wat er nog voor u te verkrijgen is. Het zou ons toch wel met heilige jaloersheid moeten bezetten. En met een heilige aandrang moeten vervullen. Om dan in dat heden der genade nog te zoeken wat tot onze eeuwige vrede dient. Maar wat blijkt het uit, gemeente? Dat er geen enkele liefde is, ook niet in het hart van een kerkmens, ook niet in Vriezenveen toch, die naar God vraagt. Kijk, dat begeert de Heere nou u en mij voor te stellen. En gemeente, dan kunnen we zelfs misschien hier in Gods huis, nou ja, ik denk dan maar weer aan die bekende psalm die we onze kinderen vaak als eerste leren in het leven. Psalm 116, dat eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klagen. We kunnen het met volle borst zingen. Maar is dat nou werkelijk waar? Blijkt dat nou uit uw leven? Blijkt dat nou uit uw begeerten? Blijkt dat nou uit je doen en laten? Of moet de Heer zeggen, doe dat getier van voor mijn oren weg. Moet je dan niet meer zingen, dominee? U zou het moeten en mogen zingen, geliefde, met erkentenis, Heere. Maak dat waar. Door wederbarende genade. Want gemeente, misschien zelfs wel een volk vanmiddag hier in Vriezenvee. Die nou enigermate hebben leren verstaan wat hier in zondag 2 ons wordt voorgehouden. Dat we schuldig staan aan die eis. Hem lief te hebben. En onze naast als onszelf. En die daarom wel voelen, ze hebben één ding nodig. Genade. Die daarom ook dat woord zo lief hebben gekregen, zijn huis lief hebben gekregen. Betrekking hebben gekregen op Gods kinderen. Van de morgen tot de avond eigenlijk bezet zijn met die ene vraag. Kom ik nou ooit in die verzoende betrekking weer met de Heer? Dan zeggen we wel eens, gemeente, en ik wil daar vanmiddag toch voorzichtig de vinger bij leggen. Dan zeggen we wel eens, dat is een volk dat krijgt liefde tot God. Ik wil er voorzichtig mee zijn. Waarom? Ik geloof dat ze liefde hebben gekregen tot haar eigen behoud. Maar liefde tot God, wat blijkt dat uit? Dat we van nature ook dan nog geneigd zijn God te haten en de naaste te haten, wat blijkt dat uit? Nou, geliefden, omdat u niet in de weg wilt gaan van Gods recht en gerechtigheid. Want dat is een heel stuk toch. Om te leren erkennen dat zijn doen rein is en zijn vonnis gans rechtvaardig. Om dat nou te behamen. En dat zoete recht te mogen toevallen. Dat is een stuk toch. Ik bedoel te zeggen, komt u er dan niet achter? Wat hier staat. Dat u van nature in uzelf geneigd bent God te haten. Zo diep. Een vijand van hem en zijn gerechtigheid. Een vijand van zijn vrije genade. Een vijand van de zoon zijner eeuwige liefde. Een vijand van zijn bloed. Waaruit kent gij uw ellende? Mag eens vragen, gemeente. Hebben we dat geleerd? Een vijand te zijn van God. Dat is smartelijk niet waar. Een vijand te zijn ook van de naaste. Een vijand te zijn van je eigen zaligheid. Zulke hopeloze, ontdekte, ontgronde, ontledigde mensenkinderen. Geloof gemeente dat er een volk vanmiddag ook in ons midden zit. Die door ontdekkende genade hierachter zijn gebracht. Waar kom je dan terecht? Op het allerlaagste plaatje. Klaagt alles je aan. Heb je tegen één, tegen al de geboden God zwaarlijk gezondigd. Niet eentje ervan gehouden. Bij de grootste van de zondaren geworden, toch? Gemeente, dat geldt ons nou allemaal. Kinderen. Ouderen. En gemeente, eigenlijk zou ik nou moeten zeggen amen. Waarom? Omdat u en ik moeten leren hoe groot onze zonden en ellende zijn. Zou ik eigenlijk geen evangelie meer moeten benoemen. Durf het eigenlijk ook niet goed vanmiddag. Waarom niet? Gemeente, omdat wanneer de Heere gaat werken, hij één ding begeert. Dat is om u en mij in geestelijk opzicht als het ware de doodsteek te geven. Ik bedoel dat we leren sterven. Aan de Heere zijn kant leren vallen. Want ik ben van mezelf zo arglistig en misschien u wel net zo. Dat ik de breuk op het liefst wil helen. En daarom zei ik, durf ik eigenlijk nou vanmiddag niet met de evangelie te komen. Ik wil het wel doen hoor, ik ga het ook doen. Waarom? Nou gemeente, omdat het kan wezen dat er vanmiddag hier in Vriezenveen eentje zit. Die nou door dat ontdekkend onderwijs van Gods woord en van de belijdenisgeschriften tot de kennis is gekomen wie God is en wie die zelf is. Dat zijn zulke arme en ongelukkige mensen. Die gaan zo laag over de wereld. Die hebben zoveel vragen in haar hart. Die weten wel van een middelaar. Die weten wel van een zaligmaker, wel van een volkomen zaligmaker. Maar hij is er zo vaak verborgen, toch? Komt dat? Omdat ze veelal nog leunen en steunen op iets van zichzelf, nog eigen gerechtigheden proberen te zoeken en te vinden. En gemeente, daarom behaagt het de Heere om dan zijn zoon nog niet in u te openbaren. Daarom houdt de Heere zich in zijn goddelijke wijsheid dan nog wel eens verborgen. Waarom? Omdat u nog moet leren sterven aan alles van uzelf. En daarom zei ik dus, gemeente zou ik eigenlijk vanmiddag die Christus niet meer willen noemen. Maar ik kan u niet zo laten gaan. Waarom niet? Ach, als er nou eens eentje zou zitten vanmiddag. Die nou in die heilige wanhoop is gebracht. Het heilige radeloosheid over de ziel gaat. Die het weet, Heere, Heere. Eigen schuld, eigen schuld, eigen schuld. Onverbeterlijk. Gemeente, daar ga ik het tot zo eten toch zeggen. Dat er nou toch eentje is gekomen. Geworden uit een vrouw. En gekomen onder de wet. Heel vaak gehoord, hè. Maar weet je wat ik nou zo hoop? Dat nou dat oude is nieuw mag worden. Want dat komt de Heer te doen in het leven van zijn volk en kinderen, die hij tot de zaligheid gaat leiden. Gaan ze zaken horen die ze misschien al 30, 40, 50 jaar hebben gehoord en nooit verstaan. Maar die dan door de bediening van Gods lieve geest in het hart van zo'n schuldige, zo'n verlorene, tot het evangelie van vrije genade gaan worden. Waar het dus God weer gaat behagen, zoals ik vaker zeg. Om dan zijn zoon in je te openbaren. Als die man van smarten. Die het nou gezegd heeft, Vader, ik kom. Ik kom. En ik draag uw heilige wet. Die gij de sterveling zet, ook in Vriezenveen. Die zij moeten houden. Wel onder de eis liggen. Niet kunnen houden. Niet willen houden. Maar ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Kijk, geliefden, als zo nou hij in het leven wordt verklaard, als daar nou licht op mag vallen, op die middelaar Gods en der mensen, die nou niet een tittel nog jota van die wet heeft laten vervallen, maar die wet volkomen heeft onderhouden, in de dadelijkheid die wet heeft gehoorzaamd, en in de lijdelijkheid. Ik bedoel, in zijn sterven. Alles heeft gedaan wat zijn vader hem had geboden. En dat hij het heeft gedaan, geliefden, uit liefde tot God. Uit een volmaakte liefde tot zijn vader. En uit een volkomen liefde tot zijn naaste. Want hij is met innerlijke ontferming bewogen. Over wie? Nou, gemeente, ik denk aan die moordenaar aan het kruis maar weer. U weet wel, die daar stervende hing. Nog een ogenblik. En die het moest bekennen. Wij dan ontvangen straf, waardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Kijk, geliefde, toen heeft deze man mogen leren verstaan. Wie hij nou was. Volmaakt, vlekkeloos, rein en heilig. Heere, gedenk mijner. Die man had niks meer te eisen. Gods eis bleef in zijn leven overeind. Hij had niks meer te eisen. Maar hij vroeg toch nog. Heere, gedenk mijner. En op dat noodgeschrei heeft de Heere nog wonderen willen doen. Heeft hij mogen komen tot dat zoete zalige mijnen. Mocht hij leren. Dat hij die nou gekomen was uit een vrouw geworden onder de wet. Voor hem is gekomen om hem van de vloek der wet voor eeuwig te gaan verlossen. Kijk, een gemeente, daarom gaat nou zo'n wonder worden. Voor die plaatsbekleder en middelaar in het leven van zulke verloren zondaar. Als het oog daar nou op mag vallen. En dat hebben u en ik toch nodig, nietwaar? Als ook een last van zonde en plagen je schouders naar beneden drukken. Dan kun je het leven niet houden, hè. Heb je hem nodig. Want buiten Jezus is geen leven. Een eeuwig zielsverderf. Nou ja, daarom gemeente dan toch. Hoewel we het stuk van de wet zijn. En ik een verlangen heb, zei ik. Om u en ons allemaal voor het eerst. En opnieuw weer af te snijden. Van alle leunsels en steunsels. En te maken wat we zijn. Maar is toch nog mijn begeerte. Om wat nodig. Zijn naam te noemen. Opdat het toch nog een volk zou zijn. Dat nou vanmiddag. Van dat welverdiende oordeel bevrijd. Tot die genade mag komen. Verlost van de vloek der wet. En delend in zijn gerechtigheid. Dan zult u het verstaan. In waarheid. Hoe ellendig u bent. Maar gelijkertijd ook hoe zalig. Dan kun je niks wezen. En heb je alles. Uit en door hem. Nou, dat is nou een gelukkig en een zalig volk. Aan het einde gekomen. Aan het einde van de wet. Want het einde van de wet. Dat is Christus. Geopenbaard in je ziel. Maar u daarvan weten, gemeente. Heb u daar iets van leren verstaan? Van die wondere plaatsbekleder. Amen. We zingen met elkaar uit de 130ste psalm. En daarvan het tweede vers, psalm 130, het tweede vers waar ook gemensenkind het heeft leren roepen, zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gade staan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Daar staat geen punt. Maar mag deze dichter toch nog bekennen? Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest en wat er volgt in het tweede van Psalm 130. Middag is uit de 40ste psalm, het 4e vers. Brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis, nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. Het 4e van psalm 40.
Thank you.
de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.